Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we ook vandaag een blik zullen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We zullen kunnen luisteren naar een vertaling van een toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven aan de bisschoppen van Sicilië. Het was een tamelijk lange toespraak en daarom ook iets wat hij zelf wou meegeven aan die bisschoppen, en dat willen we zeker ook met u delen. We gaan ook luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven op het Angelus van zondag 12 juni, wanneer wij het hoogfeest van de heilige drie-eenheid hebben gevierd in de kerk. En verder gaan we dan ook luisteren naar de boodschap die Paus Franciscus nog heeft gegeven na het Angelus. Dat betreft een situatie van zijn gezondheid en ook van hoe dat een apostolische reis in de toekomst zal verlopen. Dat alles staat op het programma. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van Paus Franciscus, en kijken naar de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar vrijdag 10 juni. De Heilige Vader ontving mevrouw Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, samen met haar gevolg. Hij ontving verschillende kinderen afkomstig uit de Roma-parochie Barbu Lautaru uit Blaj in Roemenië. Ook ontving hij de deelnemers aan het internationale seminari Una Vita Seconde Cristo en de leden van de Federatie van de Katholieke Gezinsorganisaties in Europa. Een andere groep die een audiëntie ontving van de paus op vrijdag 10 juni is een groep die zich verzameld heeft rond de figuur van de heilige Maria van de Menswording. Het is een heilige die we al eens hebben vermeld in 2014, toen ze door Paus Franciscus heilig werd verklaard. Een hele bijzondere figuur. En een van die personen die deel uitmaakt van die groep, die kennen we, want dat is onze eigenste programmadirecteur, priester Carlo. En ik mocht met hem kort in gesprek gaan over deze ontmoeting met Paus Franciscus. We gaan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met priester Carlo. Ja, beste luisteraars, we hebben ondertussen de gewoonte en de traditie om in Radio Vaticaan even te gaan kijken naar de audiënties die worden verleend door Paus Franciscus aan individuen of groepen. We hebben ondertussen onze programmadirecteur, priester Carlo, hier bij ons. Priester Carlo, dank u wel voor korte tijd te nemen, want u was een van die ook ontvangen zijn door de paus. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Waarom was u eigenlijk in Rome? En kunt u ons een indruk geven van uw ontmoeting met de Heilige Vader?
Ja, dat klopt. Vorige week, vrijdag, was ik in Rome met een groep, en dat is eigenlijk een werkgroep die werkt voor de bevordering van de geschriften en het leven van de Franse heilige Maria van de Menswording, in het Frans Sainte Marie de l'Incarnation. Zij is een heilige, afkomstig uit Tours in Frankrijk, die als missionaris naar Amerika is getrokken in de 17e eeuw. We noemden dat toen het nieuwe Europa met het nieuwe Frankrijk en dan ook Nieuw-Engeland enzovoort. En zij is getrokken naar het nieuwe Frankrijk. Tegenwoordig kennen we dat als Quebec in Canada. Om daar als missionaris een Ursulinenklooster op te richten. Ze heeft daar veel catechese gegeven, ze heeft evangelisatie gedaan, voornamelijk van de groepen die daar reeds woonachtig waren. Hetgeen dat wij vandaag zouden kunnen zeggen, sommige indianengroepen en verschillende volkeren die geëvangeliseerd zijn geweest door haar en door haar volgelingen in het klooster van de Ursulinen. Zij is zalig verklaard in 1980 door paus Johannes Paulus II. Zij is heilig verklaard door paus Franciscus in 2014. En er bestaat een kleine werkgroep over de wereld, opgericht door enkele Canadese bisschoppen, voornamelijk de aartsbisschop van Quebec, kardinaal Lacroix, en ook kardinaal Ouellet, die het hoofd is van de dicasterie voor de bisschoppen. Beide zijn Canadezen. Wel nu, deze groep wil die heiligen, het leven, de geschriften bevorderen. En eigenlijk is er ook een speciaal doel aan gekoppeld. Het doel is om haar op een dag eventueel, indien de kerk dat wenst, haar tot kerklerares van de kerk te benoemen. Want de heilige Maria van de Menswording wordt vaak de nieuwe grote Theresia genoemd van Amerika. Natuurlijk gaat het hier over Theresia van Avila, een grote mystica, de oprichter van de vernieuwde Karmelkloosters voor de vrouwen, samen met de tak voor de mannen van de heilige Johannes van het Kruis. En dus zij wordt daarmee vergeleken en het is echt wel de moeite waard om die heilige beter kenbaar te maken in ons Europese continent, maar ook zeker op het continent waarvan Johannes Paulus II zei dat zij de moeder was van de kerk in Canada. En paus Franciscus zei over deze heilige, zij is de grote apostel van het Amerikaanse continent. Paus Franciscus is zeer geïnteresseerd, zeker omdat hij binnenkort naar Canada gaat, binnen enkele weken, als ik me niet vergis. En hij was dus natuurlijk zeker bereid om ons als kleine werkgroep, we waren een 20-tal mensen, om ons te ontvangen. En zo hebben wij vorige week, dus op vrijdag 10 juni, feestdag voor ons van de zalige priester Poppe, hebben wij een bezoek gehad aan paus Franciscus en hij heeft dan ook een korte boodschap gegeven. En de boodschap was zeer mooi, zeer eigenlijk ook wel rakend, zeker voor iemand van België. Dus je moet weten, deze groep van 20 personen, die werkgroep is voor deze heilige Maria van de Menswording, bestaat voornamelijk uit Fransen en Canadezen. En ik zelf als Belg ben daar ook bij. En de paus heeft ons toegesproken over het missiewerk van Maria van de Menswording, het grote, belangrijke missiewerk, het werk van evangelisatie. En toen zei hij het heel treffend, zeer speciaal voor iemand uit België. Zonder dat hij wist dat er iemand uit België bij was. En hij zei, zo zijn er heel vele missionarissen in het verleden naar het nieuwe continent getrokken van Amerika, na de ontdekking van Amerika, en die hebben zo mooi en goed werk geleverd. En hij zei, kijk maar eens naar België, proportioneel gezien het land die de meeste missionarissen heeft verstuurd in de loop van de jaren van de geschiedenis van de kerk. En dat klopt, zeer mooie opmerking van de paus. Maar hij voegde er ook onmiddellijk aan toe, maar kijk ook naar België vandaag. Vandaag is het land met de minste roepingen in de wereld en waar de kerk het toch niet zo goed op dit moment doet. En dan gaf hij nog een persoonlijke interpretatie eraan, hoe dat eigenlijk komt. En paus Franciscus zei, ik zie daarin echt het werk van de duivel. Dat de duivel kwaad is omwille van het vele goede dat gepresteerd is in het verleden, en het werk van de duivel vandaag, omdat hij daar niet tegen kan, want hij weet dat die goede werken van het verleden ooit vrucht zullen dragen. En dat vond ik een zeer mooie interpretatie en voor ons hier in ons land eigenlijk zelfs heel hoopgevend. Want soms kunnen wij denken, hoe komt het dat wij zo verlaten zijn, vaak door het geloof zelfs. Er zijn geen gelovigen meer. Hoe komt dat? Wel, ja, soms moeten we misschien geduldig zijn. Het komt wel terug. Er is hoop. België heeft heel veel gegeven in het verleden. En de vruchten zullen zeker komen. Maar soms moeten we met geduld wachten. Dus een zeer hoopvolle boodschap, zeer speciaal voor iemand uit België. En als ik dan achteraf bij die ontmoeting aan Paus Franciscus zei dat ik uit België kwam, en dan zei ik zelfs in het Frans l'enfant terrible, een beetje het slechte kind, het lastige kind, het moeilijke kindje, wel, dan moest hij heel hard lachen en glimlachen en zei hij, vooruit met uw werk van evangelisatie, zeker toen hij hoorde dat ik directeur was van Radio Maria. En dan zei hij nogmaals in het Italiaans, avanti, avanti, vooruit. En doe verder. En reken dus eigenlijk op Gods bijstand. En dat is denk ik de hoopvolle en mooie boodschap die afkomstig is van Paus Franciscus, maar eigenlijk ook in de context moet bekeken worden van een missionaris, een heilige missionaris die ooit haar land heeft verlaten om een nieuw land die pas ontdekt was te evangeliseren en daarin is gelukt. Wel, zo moet het hier in ons land ook gebeuren, misschien zelfs ook via Radio Maria, maar altijd met het vertrouwen op Gods kracht, met het vertrouwen en de hoop die we hebben dat het zeker ooit zal beteren, maar het vraagt van ons wel veel geduld.
Iets wat me nu zo wat te binnen viel, was ook het feit dat het misschien geen toeval is dat Radio Maria in België als bijzondere patrones Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe telt. Hè? Het is hetzelfde continent, het is dezelfde plaats. Hè?
Wie weet, dat is ook een zeer, ik kan zeggen, toevallige keuze bijna geweest. Nee, natuurlijk, wij hebben altijd gezocht naar een mooie datum om de kapel en de studio's van Radio Maria hier in te wijden. Oorspronkelijk was er gedacht aan 8 december, dat lukte niet, omwille van een andere feestelijke gebeurtenis in ons land voor de bisdommen. En dan hebben wij 12 december gekozen, wetende dat er een patroonheilige van Maria aan verbonden was. En dat is dan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe geweest. Dus ja, bewust gekozen omwille van Maria. Nee, niet bewust gekozen van Guadeloupe. En dat is dus ons gegeven, absoluut. En zij is patroon van Amerika.
Ja, dat is toch wel bijzonder. Want misschien wil ik toch nog even vragen, hoe bent u uiteindelijk bij die groep terechtgekomen? Want ja, u bent zelf een Vlaming, hè? U bent afkomstig uit Vlaanderen. Hoe komt u als Vlaamse priester dan eigenlijk terecht bij een groep van voornamelijk Franse priesters en bisschoppen?
Ja, absoluut, of toch absoluut allemaal Franstaligen uit Canada. Quebec, het oostelijke deel van Canada. En dan uit Frankrijk zelf, waarbij er enkele priesters zijn uit bisdommen. Dan is er ook een monnik van Solesmes gekend. En er zijn 2 kardinalen bij die we reeds hebben vernoemd. En dan dus 1 Belg. En hoe dat komt is, 20 jaar geleden ongeveer, iets meer denk ik, ben ik voor een 6-tal weken, 8-tal weken naar Canada gegaan, naar Quebec, toen ik nog seminarist was, om ook een andere cultuur te leren kennen. En daar in Quebec heb ik echt een rondleiding gehad en heb ik de zalige, toen nog zalige Maria van de menswording echt leren kennen, als de oprichter van het Ursulinenklooster. Ik heb die Ursuline daar toen gesproken en toen was ik al gefascineerd door haar leven en haar geschriften, dus ik heb haar echt wel leren kennen. En omdat ik die contacten met de Ursuline heb behouden, is er ooit een werkgroep ontstaan omwille van die zalige en dan heilige Maria van de menswording. En dan heeft men mij gevraagd ook eens een conferentie daarover te geven, daarover te spreken. En zo komt men daarbij. Dat is niet zo heel veel werkvragend, maar het is gewoon interessant. Zeker omdat men echt spreekt en handelt over een heilige leven. En dat is altijd inspirerend voor ieder van ons. Een heilige leven is altijd een voorbeeld voor ieder van ons. Zeker als men deze persoon dan eigenlijk wil voordragen om ook kerklerares te worden van de kerk. Dat wil zeggen dat ze ook echt iets bijbrengt aan de doctrine van de kerk.
Wij kijken er alvast naar uit om te zien of dat er in de toekomst inderdaad, als God het wil, dit zal gebeuren. We zullen de luisteraars daar zeker ook op de hoogte van
houden. Dat is sowieso niet iets voor morgen. Dat kan nog een hele tijd duren, zelfs nog een paar jaren, tiental jaren soms. Dat hangt er vanaf, van de wens van de paus en van zijn opvolger bijvoorbeeld. Maar dat de paus geïnteresseerd is, dat Rome geïnteresseerd is in dit doel, dat is een zekerheid. Of het zal uitkomen dat ze kerklerares wordt, wij hopen dat, wij geloven daarin, en het zou zeker een positief iets zijn, een pluspunt, een waardevol iets voor de kerk, en dat is even afwachten of God het ook wil.
Wel, we kunnen er alvast voor bidden. Dank u wel, priester Carlo, voor de tijd u genomen heeft, en we zien elkaar ongetwijfeld hier in de wandelgangen. En zo konden we dus horen van de ontmoeting die onder andere priester Carlo en de groep waar hij deel van uitmaakte een audiëntie hebben gekregen bij paus Franciscus. En wat hij daar heeft gezegd, zulk een belangrijke boodschap voor ons land in deze tijd. En daarom wilden we daar ook even wat ruimte aan geven, vooral omdat hij ook daar over gesproken heeft. En om de figuur van de heilige Maria van de Menswording een beetje beter te leren kennen. Andere audiëntie die verleend werd op zaterdag 11 juni was dat dan, was aan Monsignor Pierangelo Pedriti. Hij is de prelaatssecretaris van het vicariaat van Rome. Ook aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Jawel, sinds dat dus de nieuwe apostolische constitutie Praedicate Evangelium van kracht is geworden, kunnen we dus niet meer spreken over een congregatie, dat is afgeschaft eigenlijk, die term. Men spreekt dus enkel nog over dicasteries. Dr. Eduardo Alberto Duhalde Maldonado, de voormalige president van Argentinië, werd eveneens in audiëntie ontvangen. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Adolfo Tito Ilana, apostolische nuncius in Israël en Cyprus, en apostolisch afgevaardigde in Jeruzalem en Palestina, samen met zijn familie. Ook werd er op zaterdag een delegatie van de wereldwijde katholieke vrouwenbeweging ontvangen. Eveneens kardinaal Silvano Maria Tomasi werd in audiëntie ontvangen samen met pater Gianfranco Ghirlanda en aartsbisschop Salvatore Fisichella. Er werd ook een audiëntie verleend aan de bisschoppen van Sicilië. En daar zei de paus het volgende. Dierbare broeders, ik ben blij u te ontmoeten. Ik denk met vreugde terug aan mijn reis naar Piazza Armerina en Palermo. Ik ben het niet vergeten. Ik dank Monsignor Antonino Raspanti voor de woorden die hij tot mij sprak in naam van u allen. In het licht van de door hem gepresenteerde realiteit wil ik graag enkele overwegingen met u delen. Een andere plaats, die ik niet ben vergeten in mijn reizen, is Agrigento, de eerste die ik maakte met het oog op de tragedie van Lampedusa. De verandering van tijdperk waarin wij leven vereist moedige keuzes. Zij het wel overwogen en verlicht met het onderscheidingsvermogen van de Heilige Geest. Deze verandering zet vooral de sociale en emotionele banden onder druk, zoals de pandemie nog duidelijker heeft aangetoond. De verantwoordelijke houding om die te doorleven, net als in andere historische fases, is haar te verwelkomen met bewustzijn, en met een zelfverzekerde beheersing van de werkelijkheid, verankerd in de wijze en levende traditie van de kerk, die zich zonder vrees op zee kan begeven. Sicilië staat niet buiten deze verandering. Integendeel, Hij bevindt zich, zoals in het verleden, in het centrum van de historische paden die de volkeren van het continent bewandelen. Het heeft vaak de doortocht van deze volkeren verwelkomd. Eens overheersers, dan weer migranten, en door hen te verwelkomen heeft het hen in zijn weefsel geïntegreerd en zijn eigen cultuur ontwikkeld. Ik herinner mij dat ze mij zo'n 40 jaar geleden een film over Sicilië lieten zien. Chaos heette hij. Het waren 4 korte verhalen van Pirandello, de grote Siciliaan. Ik stond versteld van die schoonheid, die cultuur, die continentale insulariteit, om het zo maar te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het een gelukkig eiland is. Want de toestand heeft een diepgaand effect op de Siciliaanse samenleving en brengt uiteindelijk de tegenstrijdigheden die we in onszelf dragen aan het licht. Als gevolg daarvan zijn we op Sicilië getuige van gedragingen en gebaren die zowel door grote deugden als door grote wreedheid worden gekenmerkt. Evenzo zien we naast meesterwerken van buitengewone artistieke schoonheid taferelen van vernederende verwaarlozing. En evenzo, ten overstaan van mannen en vrouwen met een grote cultuur, onttrekken vele kinderen en jongeren zich aan de school en blijven afgesneden van een menswaardig leven. Het Siciliaanse leven van alle dag krijgt sterke tinten, zoals de intense kleuren van de lucht en de bloemen, de velden en de zee, die stralen met de kracht van de zonnestralen. Het is geen toeval dat zoveel bloed is vergoten door toedoen van de geweldplegers, maar ook door het nederige en heldhaftige verzet van de heiligen en de rechtvaardigen, dienaren van de kerk en van de staat. De huidige sociale situatie in Sicilië vertoont al jaren een duidelijke achteruitgang. Een duidelijk teken is de ontvolking van het eiland, dat zowel te wijten is aan het dalende geboortecijfer, een demografische winter die we allemaal doormaken, als aan de massale immigratie van jonge mensen. Het wantrouwen in de instellingen bereikt hoge niveaus en de dysfunctionele diensten belemmeren de uitvoering van de dagelijkse taken. Ondanks de inspanningen van goede en eerlijke mensen die zich willen inzetten en het systeem willen veranderen. Het is noodzakelijk te begrijpen hoe en in welke richting Sicilië de verandering van tijdperk doormaakt en welke wegen het zou kunnen bewandelen om in de breuken en de verbindingen van deze verandering het evangelie van Christus te verkondigen. Deze taak die aan het gehele volk van God is toevertrouwd, vraagt van ons priesters en bisschoppen een volledige, totale, exclusieve dienstbaarheid. In het licht van deze grote uitdaging wordt de kerk ook getroffen door de algemene situatie met haar lasten en wendingen, met een daling van het aantal roepingen tot het priesterschap, tot het Godgewijde leven, maar vooral met een toenemende onthechting van de jongeren. De jongeren hebben moeite om in de parochies en de kerkelijke bewegingen een hulp te vinden bij het zoeken naar de zin van het leven. Zij zien daarin niet altijd een duidelijke onthechting van oude, verkeerde, zelfs immorele handelswijzen, om vastberaden de weg van rechtvaardigheid en eerlijkheid in te slaan. Ik ben diep bedroefd geweest toen ik enkele dossiers in handen moest houden die in de Romeinse dicasteries terecht waren gekomen om een oordeel te vellen over priesters en mensen in de kerk. Maar hoe is deze weg van onrechtvaardigheid en oneerlijkheid in hemelsnaam tot stand gekomen? Aan figuren van priesters en gelovigen, die het lot van het Siciliaanse volk ten volle omhelzen, is er in het verleden echter geen gebrek geweest, en ook nu niet. Hoe kunnen we niet denken aan de zalige Don Pino Puglisi en Rosario Livatino, maar ook aan minder bekende personen. Vrouwen en mannen die in elke levensstaat trouw aan Christus en aan het volk hebben geleefd. Hoe kunnen we voorbijgaan aan het stille, volhardende, liefdevolle werk van zoveel priesters, te midden van de mensen die ontmoedigd waren of werkloos zijn, te midden van kinderen of bejaarden die er steeds meer alleen voor staan? En over priesters die dicht bij de ouderen staan, ontving ik niet lang geleden een brief van een van uw priesters, waarin hij vertelde hoe de oude pastoor, hij deze had begeleid in de laatste dagen van zijn leven, tot op het laatste moment. En hij kwam heel moe terug van zijn werk, maar het eerste wat hij deed was naar de oude man gaan, hem dingen vertellen, hem gelukkig maken, dan naar bed brengen, wachten bij hem tot hij in slaap viel. Dit zijn grote, grote gebaren. En deze grootheid bestaat ook onder u, in uw geestelijkheid. De priesterlijke figuur te midden van het volk, goede priesters, is belangrijk omdat de mensen op Sicilië nog steeds naar priesters kijken als geestelijke en morele gidsen. Mensen die ook kunnen bijdragen aan de verbetering van het burgerlijke en sociale leven van het eiland. Om het gezin te ondersteunen en een referentie te zijn voor opgroeiende jongeren. Het Siciliaanse volk verwacht veel van haar priesters. Blijf dus niet achter, alstublieft. Geconfronteerd met het besef van onze zwakheden, weten wij dat de wil van Christus ons in het hart van deze uitdaging plaatst. De sleutel tot alles ligt in zijn oproep, waarop wij moeten steunen om de zee op te gaan, om onze netten opnieuw uit te werpen. We kennen onszelf niet eens. Maar als we terugkeren naar de oproep, kunnen we niet voorbijgaan aan dat aangezicht met grote A, dat ons heeft ontmoet en ons achter zich heeft getrokken, ons zelfs met zich heeft verenigd, zoals onze traditie leert, wanneer zij zegt dat wij in de liturgie zelfs handelen in persona Christi. Deze volledige eenheid, deze identificatie kan niet beperkt blijven tot de celebratie, maar moet ten volle beleefd worden in ieder moment van het leven. Indachtig de woorden van de apostel Paulus. Niet langer leef ik, maar Christus leeft in mij. Als dan, in de gevoelens van de Sicilianen, bitterheid en teleurstelling overheersen, vanwege de afstand die hen scheidt van de rijkste, meest ontwikkelde gebieden van het land en van Europa, als zovelen, vooral jongeren, ernaar verlangen te vertrekken om een rijkere, comfortabelere levensstandaard te vinden, terwijl zij die blijven gevoelens van frustratie in zich dragen, des te meer is de reden waarom dat wij als herders, als pastoors, geroepen zijn het leven van dit volk ten volle te omhelzen. Laten wij de profeten van Israël niet vergeten, die trouw bleven aan het volk vanwege Gods trouw aan het verbond en hem volgden in de ballingschap. Evenals de wijzen en de vromen die het gelovige volk in de diaspora onderhielden, bijstaan, nabij zijn, dat is waartoe wij geroepen zijn, uit trouw aan God, uit liefde voor hem, staan wij tot het einde, tot het uiterste toe, wanneer omstandigheden van gerechtigheid, verzoening, eerlijkheid en vergeving daartoe leiden. Nabijheid, mededogen en tederheid. Het is Gods stijl. Het is ook de stijl van de herder. De Heer zelf zegt tot zijn volk, zeg mij, welk volk heeft zijn goden zo nabij als gij mij hebt? Nabijheid, die meelevend, vergevingsgezind en teder is, omhelst en streelt. In het vermoeiende heden van Gods volk op Sicilië putten de priesters deze vorm van leven dagelijks uit de Eucharistie. 4 jaar geleden heb ik u in Palermo gezegd, de woorden van de institutie omlijnen onze priesterlijke identiteit. Ze herinneren ons eraan dat de priester een man van de gave is, van de gave van zichzelf, elke dag, zonder ophouden, zonder rust. Want het onze, beste priesters, is geen beroep, maar een gave. Geen beroep, dat ook kan dienen om carrière te maken, maar een missie. En alstublieft, pas op voor carrièredrang. Het is een verkeerde weg die uiteindelijk teleurstelt en het laat je alleen en verloren. We gaan zo meteen nog een klein stukje verder in deze toespraak van Paus Franciscus gericht aan de bisschoppen van Sicilië. We gaan eerst samen met hem het Angelus bidden en daarna gaan we het hebben over de mariale devotie op Sicilië.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even verder in de toespraak van Paus Franciscus gericht aan de bisschoppen van Sicilië. U bent bezield door de grote Maria-devotie van Sicilië, toegewijd aan het onbevlekte hart van Maria, waarvoor u samen, bisschoppen en priesters, de gewoonte van hebt gemaakt om een Maria-priesterdag te vieren. Gaat u daar alstublieft mee door. Doe zo verder. De eerste waarde die u met deze praktijk benadrukt, is die van eenheid, werkelijk van cruciaal belang in het licht van het individualisme, fragmentatie, zo niet de verdeeldheid die ons allen boven het hoofd hangt. De eenheid, het geschenk van Jezus' paasoffer, wordt versterkt met de methode van de synodaliteit die ook u zich eigen hebt gemaakt door de vormingscursussen die zijn opgezet rond het thema met de synodale stap. In de verschillende initiatieven voor de regionale vorming van geestelijken is uw voornemen om synodaliteitsoefeningen te doen door de priesterlijke broederlijkheid en het vaderschap te verlevendigen, om samen te wandelen door over en weer menselijke en geestelijke ervaringen te vertellen. Prachtig. Een reis die zeker openheid vereist voor Gods verrassingen in het leven. En de andere waarde, dat is dat wij ons toevertrouwen aan Maria, de vrouw van tederheid en vertroosting, van geduld en medelijden. Tussen de priester en de hemelse moeder wordt dag na dag een geheime dialoog geweven die iedere wonde vertroost en verzacht, die vooral de ups en downs van het dagelijkse leven dat hij doormaakt, verzacht. In deze eenvoudige dialoog, die bestaat uit blikken en nederige woorden, zoals die van de rozenkrans, ontdekt de priester hoe de parel van Maria's maagdelijkheid, geheel toegewijd aan God, haar tot een tedere moeder voor een ieder maakt. En zo ziet hij ook, bijna zonder het zelf te weten, de vruchtbaarheid van een celibaat, soms vermoeiend om te dragen, maar kostbaar en rijk in zijn transparantie. Sterke woorden van Paus Franciscus. Het ziet er naar uit dat we een beetje tijd zullen tekortkomen om vandaag nog naar die woorden te luisteren van de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het Angelus. Niet getreurd, daar gaan we zeker op een ander moment mee verder. Maar ik wil graag nog deze toespraak in zijn geheel aan u overbrengen. En dan kunnen we straks even gaan kijken naar wat de paus na het Angelus heeft gezegd over zijn apostolische reis. Want hij zei nog, ik wil niet eindigen zonder iets te vermelden dat mij zorgen baart. Dat mij veel zorgen baart. Ik vraag mij af, hoe gaat het met de hervorming die in gang gezet is bij u? Volksvroomheid is een grote rijkdom en wij moeten daarover waken. Haar begeleiden, opdat ze niet verloren gaat. Onderwijs het ook. Lees hierover nummer 48 van Evangelie Nuntiandi, dat volledig actueel is, wat Paulus VI ons heeft gezegd over de volksvroomheid. Bevrijd haar van alle bijgelovige gebaren en neem de inhoud die zich in zich heeft. Maar de liturgie, hoe gaat het daar? En daar weet ik het niet, want ik ga niet naar de mis in Sicilië en ik weet niet hoe de Siciliaanse priesters preken, of ze preken zoals werd voorgesteld in Evangelii Gaudium, of dat ze op zo'n manier preken dat de mensen uiteindelijk een sigaretje gaan roken en dan terugkomen. Die preken, waarin ze het over van alles en niets tegelijkertijd hebben. Onthoud alstublieft dat na 8 minuten de aandacht verslapt. De mensen willen inhoud, een gedachte, een gevoel en een beeld, en dat dragen ze heel de week met zich mee. Maar hoe vieren ze het? Ik ga niet naar de mis daar, maar ik heb foto's gezien. Ik wil duidelijk spreken. Nog steeds kant voor het gezicht, bepaalde klederdracht. Waar zijn we? 60 jaar na het concilie. Sommige bijwerken zelfs in liturgische kunst, in liturgische mode. Soms wat van oma's kant meenemen, dat gaat wel, maar toch. Het is een eerbetoon aan de grootmoeder, niet? Het is leuk om eer te bewijzen aan de grootmoeder, maar het is nog beter om de moeder te vieren, de heilige kerk. En hoe de moederkerk gevierd wil worden. Laat het alsjeblieft geen belemmering zijn voor de ware liturgische hervorming die het concilie heeft uitgedragen. Dierbare broeders, ik dank u hartelijk voor uw bezoek. Ik zegen u en uw gemeenschappen. En vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden, want ik heb het nodig. Nog één ding, en ik zeg dit niet alleen voor Sicilië, dit is universeel. Eén van de dingen die het kerkelijk leven het meest vernietigt, zowel het bisdom als de parochie, is het geroddel. Het geklets dat gepaard gaat met ambitie. Ze zullen je een document geven dat een apostolische nuntius heeft rondgedeeld over kletsen. En hij noemt het een misbruikt woord. We komen niet van het geroddel af, zelfs na een vergadering. Hallo, we nemen afscheid en het begint. Zag je wat die zei, zag je wat die droeg, enzovoort. Geroddel is een plaag die de kerk vernietigt, die gemeenschappen vernietigt, saamhorigheid vernietigt, persoonlijkheid vernietigt. En ik hou echt van de foto die hij op de omslag heeft gezet, want dan zie je omdat ze je van elk een geven, daar is het teken van de vinger, dat is het teken van identiteit, en een die het wegneemt, want met roddelen neemt het je identiteit weg. Het neemt je erbij horen weg. Dat is wat roddelen doet met ons. Vergeef me als ik deze dingen preek, die bijna klinken als op de eerste communie, maar het zijn essentiële dingen, vergeet ze niet en nu zal ik u zegenen. Een opmerkelijke toespraak toch wel van Paus Franciscus, die een klein beetje deining heeft veroorzaakt, omdat hij daar dus ja, een beetje een kritiek geeft op bepaalde zaken die hij op Sicilië ziet, vooral ook in de liturgie. Het is zo belangrijk om in deze tijd te omarmen en te aanvaarden wat de Heilige Geest ons geven wil. Het Tweede Vaticaans Concilie, de paus zegt het hier zelf, we zijn bijna 60 jaar verder. Het is belangrijk om te aanvaarden wat de Heilige Geest daarmee heeft willen zeggen. En het te omarmen, ook in de liturgie. En vandaag de dag zien we dat er juist liturgische bewegingen zijn en dat er juist liturgie wordt gevierd zoals het Tweede Vaticaans Concilie het heeft voorgeschreven, maar met een enorm grote diepgang. Met een echte viering voor God, een dankbaarheid aan God. En voor zij die eraan twijfelen, wel, dan zou ik zeggen, ga eens met ons mee op bedevaart. Naar Banneu bijvoorbeeld. Dat beleven daar een heilige mis, volledig zoals het Tweede Vaticaans Concilie het ons heeft gevraagd, Paulus VI mis te vieren. En toch, op een hele duidelijke wijze, Jezus Christus mogen ontmoeten in de Eucharistie. Het zijn zulke momenten die ons voeden. En de Eucharistie is heel belangrijk. We mogen daar niet achterloos mee omgaan. We moeten ook niet verlangen naar het verleden, zegt Paus Franciscus. Het heeft misschien beide zijn waarde, zoals de kerk het wil. We moeten ook durven daarin gehoorzaam te zijn. Dat is eigenlijk wat hij wou zeggen. Een beetje een soort van aansporen geven om te zeggen van laten we samen op weg blijven gaan. Laten we samen die synodale weg bewandelen. En dan is het natuurlijk nodig dat beide partijen eerlijk met elkaar kunnen spreken, in een heldere taal. En dat heeft Paus Franciscus hier ook opnieuw in deze toespraak gedaan. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer gaan we dus zeker nog luisteren naar die meditatie van Paus Franciscus. Graag wilde u nog even meegeven dat hij dus na het Angelus zich gericht heeft tot de bevolking en de autoriteiten van de Democratische Republiek van Congo en Zuid-Soedan, waar hij zei dat hij omwille van gezondheidsproblemen dus niet zal kunnen afreizen en dat de apostolische reis wordt uitgesteld. We bidden zeker voor Paus Franciscus dat hij snel mag herstellen en we zullen u op de hoogte houden als daar evolutie in is wanneer hij alsnog naar Congo of Zuid-Soedan zou trekken. Daar hoort u zeker een andere keer meer over. U hoort van ons nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.